Vanaf deze plaats heet ik u allen hartelijk welkom. Fijn dat u gekomen bent of ingeschakeld bent via de stream om mee te leven, mee te zingen, mee te bidden en mee te luisteren. In deze dienst waarin we afscheid nemen van een lieve man, zorgzame vader en schoonvader, een warme opa en overgrootvader, een meelevend familielid, een vriend, oud-collega, broeder in de Heer. En hoe zullen we afscheid kunnen nemen als Hij ons niet helpt, de Hemelse Vader? En daarom verwachten we ook vanmiddag alles van Hem en van Zijn woord. Het is nu het moment gekomen dat de kaarsen rond de kist worden aangestoken als teken van liefde voor deze unieke mens. En het licht wordt aangestoken aan de paaskaars, het symbool van de opgestane Heer. Mooi de verschillende generaties. Een vader, een opa, een overgrootvader in het licht van de liefde. En tegelijk is die kaarsvlam ook symbool voor het gebed. Stil richt de vlam zich omhoog. En laten we zo stil worden tot God. Er is ruimte voor persoonlijk stil gebed. In deze dankdienst voor het leven van Jacob, Wolter Seinen, belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. In Psalm 46 horen wij: onze burcht is de God van Jacob. Deze psalm, toen ik op bezoek was bij familie Seinen, het was rond hervormingsdag. En het bekende hervormingslied Een vaste burcht is gebaseerd op Psalm 46. En toen ik die psalm las, en met name die tekst, die woorden die we zojuist hoorden, toen merkte meneer Seinen op: nou, dit spreekt mij in het bijzonder aan, want het gaat over de God van Jacob. En zijn ogen twinkelden erbij, tekenend voor zijn humor en geloof. U merkt het, mijn stem is vanmiddag niet helemaal top, al dagen niet, maar ik hoop dat het vanmiddag toch een beetje gaat. Ik zal, om mijn stem te sparen, daarom niet hardop meezingen. Dat valt voor mij niet mee, maar ik zal het toch niet doen. En ik reken natuurlijk wel helemaal op u. En vergeet ook niet de liederen waarvoor broeders zijn. De taal naar zijn ziel. Zingen we nu zo'n lied. Ook helemaal passend bij deze tijd van het kerkelijk jaar. Jezus, leven van mijn leven. Gezang 182, 1 en 6 uit het liedboek voor de kerk uit 1973. Schijnen zal nu zelf persoonlijke woorden spreken. Of zoals het op de liturgie zo mooi staat, persoonlijke woorden door mama.
Ik ben even stil. Ik ben zo onder de indruk dat er zoveel mensen gekomen zijn. Dank je wel. 1956, Gouda. Ik woonde nog niet zo lang hier. Zondags ging ik naar de Turfmarkerk, waar Jaap ook kerkte. We liepen dezelfde kant op naar huis. Zo leerden we elkaar kennen en nog meer. Aardige jongen, leuke meid. Het was december tegen kerst. Jaap vroeg me mee te willen gaan naar de kerstnachtdienst in de Sint-Janskerk. Het was er ijskoud in die overvolle kerk, zodat je dicht tegen elkaar aan zat. Toen stak ik mijn arm door de zijne, lekker warm. En zo is het begonnen. Hij werkte in Wageningen als automonteur. Na verloop van tijd kregen we trouwplannen. Jaap ging werken in Delft in de hoop op woonruimte. Maar toen was er ook al woningnood, dus weinig kans. Hij kreeg een verzoek van de gemeente Gouda om daar als monteur te komen werken. Jaap zag zijn kans. Als ik hier een woning kan krijgen. Maar dat was ook zomaar niet voor elkaar. Een verbouwd bovenverdiepingje werd het. Op 15 juni 1960 zijn we getrouwd. Binnen een jaar werd ons eerste dochtertje geboren, Hanneke. De woonruimte werd te klein. Na aandringen bij zijn baas werd ons een nieuwe flat aangeboden. Dolgelukkig en ruimte voor een gezinnetje. En dat werd uitgebreid met de geboorte van ons tweede meisje, Roelie. En wat later kwam er nog een kleine jongen, Walter. Jaap werd brandweerman met een ruime woning boven de brandweerkazerne. Dit voor vele jaren. Op het stadserf beneden hadden de kinderen veel speelruimte. Tezamen met de buurkinderen werden ze de kinderen van de brandweer genoemd. Intussen kregen we er nog een zoon en broertje bij, Jacco. Een prachtig gezin. Maar ook een druk leven, vooral bij de brandweer. Spannend. Branden, ongevallen, auto's te water, soms met verdrinkingen, stormschade bij zware stormen en in de avonduren oefeningen, trainen, cursussen. Daarnaast buiten diensttijd, jarenlang, heeft hij het blad Goede Tijding over deur bezorgd, op de fiets, op de smalle Goudenrakse dijk, niet zonder gevaar. Verkeer op die smalle weg, weersomstandigheden, dijk op, dijk af naar de huisjes onderaan de dijk. Ik was vaak ongerust. Meestal werd er daar ook nog eens een praatje gemaakt. Voor het Nederlands Bijbelgenootschap, circa 40 jaar penningmeester, met daarbij in het najaar bij leden langs te gaan om hun achterstallige donatie alsnog te innen. Daardoor ontstonden veel sociale contacten. En ook nog pastoraal medewerker als bezoeker van de gereformeerde Turfmarktkerk. De heer Seinen was alom bekend. En toch ook nog tijd voor zijn gezin. Met elkaar erop uit, met de auto of met de fiets, zo jong als ze waren. Vakanties in Garderen, rijwielgedaags in Drenthe en later ook nog door Duitsland. De brandweer breidde uit. Het werd als beroeps. Hierdoor werd Jaap verantwoordelijk voor alles wat men bij de brandweer te maken had. Ruim 30 jaar heeft hij dit gedaan. Is ook nog 2 keer met een koffer brandweerwagens en ambulances met hulpgoederen naar Polen en Letland geweest. Op zijn 60ste jaar kon hij met FLO, functioneel leeftijdsontslag. Het werd 61 jaar, hij kon nog niet worden gemist. Met een groot afscheid kwam er een einde aan het werken en wonen bij de brandweer. Verhuisd naar een woning in wijk Bloemendaal. Daar kreeg hij op zijn bijna 63ste jaar een hersenbloeding. Met gevolgen handicap. Maar Jaap gaf zich er niet aan over. Volhouden. Doorgaan. Zo was hij zijn leven lang. De flat aan de Ronseweg was de laatste levensperiode. Is nog een tijd vrijwilliger geweest bij de Ronsehof. Langzaamaan begaven zijn levenskrachten het. En werd meer en meer hulpbehoevend. Wat hem moeite kostte dit te accepteren. het laatste half jaar, met hulp van de buurtzorg nog zo lang mogelijk thuis te zijn, tot het niet meer ging. Het laatste half jaar verzorgd in het Olympiadehuis, waar ik iedere dag naartoe ging. Zijn kaars ging langzaam uit. Zijn laatste zucht was om 7:10 's ochtends in het bijzijn van zijn zorgzame dochter en onze Roelie. Op zondag 16 maart 2025. Onze trouwe papa, mijn man, ging iedere zondag naar de kerk zolang het kon. Op deze zondag is Jaap thuisgekomen in het eeuwig vaderhuis. Hij is nu in de hemel. Zo is het goed. Bedankt, mijn lieve man, mijn sterke man en onze lieve, zorgzame papa. En lieve, warme opa, opa Trein.
Dank u wel voor deze mooie woorden. Zullen we samen bidden? Ja, Heer, zo zijn we hier vanmiddag. In uw huis. In uw huis waar we mogen komen zoals we zijn. Ook met ons verdriet. Ook als we afscheid moeten nemen van zo'n unieke man en vader en schoonvader en opa en overgrootvader, familielid, vriend en broeder in u. En we danken u dat hier onze herinneringen mogen gedeeld worden. We danken u dat hier hele persoonlijke woorden klinken. Maar we danken u boven alles dat uw woord hier klinkt. Dat er ook nog een stem komt van de andere kant. En we bidden u, maak ons daarvoor open dat uw woorden van troost en uitzicht, uw beloften en uw geboden, dat die ons mogen raken, ons mogen vertroosten en mogen versterken. Ik bid in het bijzonder voor het gezin zijnde, maar ook voor ons allen, zoals we hier zitten, met allemaal onze eigen herinneringen en gevoelens, of thuis de dienst meebeleven. Heere, mag die stem van u, die troost van u, uw geest, die toch niet voor niets de trooster wordt genoemd, gemerkt worden. Daar bidden we u om, in Jezus' naam. Amen. Dochter Hanneke en zoon Jacco zullen nu hun bijdrage geven. Jullie zijn van harte welkom hier.
In mijn vaders werkzame leven was veel dynamiek, zoals we net al hoorden. Zijn werk was niet een baan van 8 tot 5. Altijd moest hij aanstaan. Hij kwam in situaties terecht waar hij ad hoc moest handelen en dat kon soms heftig zijn. Het begon rond 1984 dat hij zijn agenda ging gebruiken als dagboek. Hij beschreef de dag in het kort. Het weer was een belangrijk onderdeel, zeker in het voor- en najaar. De stormen die hevig konden woeden. Maar die agenda was ook een reflectiemoment. Na zijn pensionering schreef hij de bezoekjes op. Of wie hij gebeld had. Mijn vader had oog voor degene die niet opviel. In zijn werkagenda lag een bladwijzer. En ieder jaar verhuisde deze mee naar zijn nieuwe agenda. Toen het schrijven een te grote opgave werd, heeft hij die bladwijzer aan mijn moeder gegeven. Bewaar jij deze maar. De afgelopen week van voorbereiding las ik het voor het eerst. En ik besefte dat het zijn inspiratiebron is geweest en wil die graag met u, met jullie delen. Weinig is veel. Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken of je hand op te steken voor een vriendelijke groet. Zoiets kan opeens de zon laten schijnen in een hart van een mens die je zomaar ontmoet. Het kost niet zoveel om je hart wat te openen voor de mens om je heen in zijn vreugde of verdriet. Wees blij dat je zo wat kunt doen voor die ander. Of is die ander je naaste soms niet? Het kost toch zo weinig om een ander te geven iets wat je zelf toch zo graag ontvangt. Liefde. Alleen maar door weg te schenken, krijg je terug. Meer dan je zelf ooit gaf. Ja, die vriendelijke glimlach, dat eventjes groeten, die hand op je schouder, de hulp die je bood. Het kost allemaal bij elkaar toch zo weinig, maar in wezen is het ontzaglijk groot.
Lieve papa, toen het in oktober vorig jaar ineens heel slecht met je ging, dacht ik, ik moet maar even wat op papier gaan zetten. En toen je weer wakker werd, heb ik het met je kunnen delen. Jij als eerste. Ach, och, was je reactie en je kneep soms in mijn hand. Nu mag ik het hier delen. Als kind uit school zet ik mijn fiets neer onderaan de trap op de Nieuwe Haven. Na het kopje thee bij mama, beneden, naar beneden toe en meteen vragen of je nog met een brandweerwagen ging rijden. Want dan wilde ik mee. Op vrijdag was het een feest als alle brandweerauto's moesten proefrijden. Dan mocht ik samen met de andere kinderen van de brandweer meerijden. We speelden op het erf brandweertje met onze fietsen en karretjes. En als het toeter ging, dan werd het spannend. Er kwamen er uit alle hoeken mannen aanrennen. En welke wagen ging er dan uit? Wat was het alarm? Konden we er zelf achteraan fietsen? Soms verveelde ik me. Dan zat ik wat dromerig bij op kantoor, pal onder ons huis. Gewoon gezellig bij je in de buurt. Opgroeien bij de brandweerkazerne, het was een heerlijke tijd. Je was altijd bezig met klussen. Een fiets maakte je van afgedankte exemplaren uit de oud-ijzerbak van de gemeentereiniging. Zorgvuldig door je in elkaar gezet. Gespoten, verlichting erop en rijden. Het woord refurbished had jij al lang uitgevonden. Wat fietsen betreft, dat is een rode draad in ons leven. We gingen er als gezin op uit, vooral vakanties in Drenthe. Eerst bij je in het kinderzitje en daarna zelf. Je hand in mijn nek, dat hielp me wat beter vooruit en het gaf me vertrouwen. Met de familie picknicken op een oud groen gordijn, voetballen en weer door met de Drentse Rijhoeve Vierdaagse. Het leven bij de brandweer op de Nieuwe Haven was vergroeid met de brandweer. Een jaarlijks hoogtepunt was brandweerdag, altijd rond mijn verjaardag. Een feestje met vriendjes was makkelijk te organiseren. Mama regelde snoep en drinken en jij had de leiding op die dag waar je druk mee was. Blokken spuiten, een duikbassin, een brandje, technische hulpverlening. Zelfs onze oude Fortuiners moesten eraan geloven. Aan het einde van de dag rondjes rijden, door de buurt, met zwaailicht en sirene, een optocht van brandweerwagens. Vol met kinderen en ouders. Ook de open wagen, de GD1, reed mee. Kinderen en ouders erop en eraan. Niet meer voor te stellen in 2025. Maar het was een feest en het ging altijd goed. Na afloop zag je erop toe dat alles weer opgeruimd en schoon paraat stond. Schoon paraat. Want dat schoonmaken, dat heb je niet alleen aan ons meegegeven, maar aan de hele brandweer Gouda. Je hield het onderhoud nauwgezet bij. Een brandweerwagen die zo snel mogelijk gerepareerd moest worden om weer ingezet te kunnen worden, kostte je zelfs soms je nachtrust. En de volgende dag, dan stond je er gewoon weer om 8 uur. Want je moest het werk verdelen onder de mannen. Het aantal beroeps breidde zich uit. En je moest aan steeds meer mannen leiding geven. Zonder dat je een managementopleiding had gedaan, want je deed dat op persoonlijke eigenschappen. Voor verschillende mensen was je ook een vertrouwenspersoon. Maar naast alle serieuze brandweerzaken was het ook een plek voor heel veel lol. Watergevechten in de zomer of die practical jokes, zoals die hondendrol in dat frietbakje onder iemands bureau geplakt. Je schaterende lach en die rode koontjes van plezier. Potsiantori, zei je. Toen we ouder werden, zorgde je iedere ochtend voor gesmeerde boterhammen. Voor iedereen zijn eigen broodbakje. Een gekleurd tupperwarebakje met 4 boterhammen. Het paste net. Zorgen voor ons heb je altijd gedaan. En niet alleen voor ons, ook voor je broer Walter. Want heb je die altijd nagelopen. Hij wordt goed verzorgd. En wij zijn erbij betrokken en dat zullen we blijven doen. Toen ik eenmaal 18 was en zelf bij de brandweer kwam, moest ik opnieuw naar je luisteren. Naar bevelvoerders zijn. In de wagen keek je naar achteren wie er op de wagen zaten en je koos de ervaren mannen voor het meest gevaarlijke werk. Daar zat ik helaas vaak niet bij, want je nam me in bescherming. Bij de brandweer had je al veel meegemaakt. Je was de vooruitgeschoven man om de technische hulpverlening op te zetten in Gouda. Zware ongevallen maakte je mee en soms ook met fatale afloop. Over wat het met je deed, daar sprak je niet veel. Want over gevoelens praten, dat deed je niet zo. Toch was dat juist de richting die je koos voor een opleiding. Zorg en hulpverlening. Dat vond je lastig. Tijdens mijn tijd in militaire dienst voelde ik de waardering terugkomen. Gelegen bij de medische dienst in de vliegbasis Soesterberg onderging je door mij medische keuring. Dat wekte nogal wat verhalen over je eigen diensttijd. En zo deelden we een heleboel. Toen kwam het afscheid bij de brandweer. En dat liet zien hoe geliefd je was. Een nieuwe periode brak aan die helaas snel werd doorkruist door een beroerte. Een spannende en vervelende tijd, maar met training, doorzetten en discipline kwam je het goedeels te boven. Fietsen wisselde je af met wandelen, want dat was beter voor het herstel. Vaak deed je nog een ronde langs onze huizen. En dan zei je als je binnenkwam, nee, ik hoef niks te hebben. Maar dan zetten we je gewoon een stuk worst voor en het at je lekker op. Naast fietsen gebruikte je soms de auto. Die moest altijd rustig warm worden. En dus niet meteen vol gas. Je ging soms met 60 km per uur de snelweg op. Niet echt als de brandweer. Je bleef rijden en het onderhoud van de Opel Astra deed je zorgvuldig. Bij de brandweer op de brug, ook al was je er al jaren weg, voldoende medewerking van oud-collega's. En ik hielp je erbij. Kracht zetten werd namelijk lastiger. En de wielbouten draaide ik los en jij zette je kennis in. En zo bleef die Astra nog jaren rollen. Maar goed, de tijd om je rijbewijs weer te verlengen kwam er dan ook aan. En dat werd lastig. Ooit vroeg een arts aan je, is er nog iets veranderd in uw gezondheidssituatie? Nou, kan het niet echt zeggen. Roelie corrigeerde gelukkig, maar buiten kon ze geen compliment krijgen. Je moet die man niet naar zijn mond praten. Een paar jaar geleden hebben we de auto verkocht en je berust erin om met ons voortaan mee te rijden. We hebben vaak uitjes gedaan naar Schoonhoven, naar Oom Sieger, naar Oom Wolte, de Maasvlakte enzovoort. Het was fijn om met je op stap te zijn. Gezellig te praten over vroeger, over het varen met opa, over het helpen van onderduikers, over samen met oma melk halen bij een boer, over van alles en nog wat. Je was dankbaar en bezorgd als we weer weggingen. En dan zei je altijd standaard, dank je wel en doe je voorzichtig. Zorgen maken over je eigen gezondheid en over je eigen doen en laten deed je veel minder. Om vallen te voorkomen hebben we het hele huis volgehangen met handgrepen. Toch viel je regelmatig en mama belde mij dan, of anderen, maar mij omdat ik in de buurt woonde. En de rouwtrekgreep die ik ooit leerde bij de brandweer, die heb ik op jou zelf het meeste toegepast. De thuiszorg begreep niet dat je nooit wat brak. Ze zeiden, u moet wel rubberen botten hebben. Toch werd het schuifelen in huis steeds moeizamer. Mama die had er steeds meer moeite mee om je te kunnen helpen. Maar lang is je motto geweest, ontkennen en doorzetten. Je zei het nooit hardop, maar het was wel zo. Lang zijn we je gevolgd in je wens om gewoon thuis te blijven wonen. En we zagen er nogal tegenop om je onder dwang naar een zorginstelling te brengen. Gelukkig werkte je mee en dat maakte het voor ons minder zwaar. Wat heb je altijd doorgezet en hoeveel tegenslag kwam je te boven? Antibioticum kuur op kuur, dit leven met deze beperkingen, dat was niks voor je. En we verlangden ernaar dat je dit leven mocht loslaten en je mocht ruilen voor een toekomst met je hemelse vader. Dat vaste geloof was ook zoiets waar je weinig over sprak, maar de overtuiging zat diep van binnen. Het geloof kregen we dagelijks mee als je de Bijbel las, de gebeden en de gang naar de kerk. Maar vooral in het zorgen voor anderen en de manier waarop je in het leven stond. We hebben jouw traditie weliswaar wat losgelaten, maar ons geloof blijft hetzelfde. Het lied Papa van Stef Borst vertaalde ik altijd en dat zal ik blijven doen. Dus we komen elkaar naar de dood toch weer tegen. In dat vertrouwen weet ik dat dit afscheid niet voor altijd is. En daarom zeg ik, dag pap, tot ziens. Tot ziens, hè.
Dank jullie wel. We gaan uit de Bijbel lezen. Drie gedeelten. Allereerst uit Genesis 32. Waar het ook over een Jacob gaat. Het was nacht toen Jacob opstond en de jabok overstak op een doorwaadbare plaats samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 zonen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan. En daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat me gaan. Het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet meer Jacob zijn, maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch uw naam. Maar hij kreeg een antwoord. Waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. Jacob noemde die plaats Peniel, want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en toch is mijn leven gered. Zodra hij bij Peniel was overgestoken, ging de zon over hem op. Jacob liep mank. Tweede gedeelte is uit de bergrede van Jezus, Matteüs 5, vers 13 tot en met 16. En daar luidt het evangelie. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. En het derde gedeelte is uit de Jacobusbrief, hoofdstuk 2, vers 14 tot 17. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan, het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder die ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. We zingen nu uit een psalm die meneer Sein ook erg lief was. Hij had dit lied ook uitgekozen voor deze dienst. Psalm 139. We zingen daarvan vers 1 en 2. De meditatie is met name naar aanleiding van het tweede gelezen gedeelte, Matteüs 5, en daarvan vers 16. Woorden die ook op de kaart terug te lezen zijn. En daar staan ze in de NBG-vertaling. Logisch, want dat was de Bijbelvertaling die toen gangbaar was, toen broeder Seine deze tekst als belijdenistekst kreeg. Dus uit die vertaling wil ik ze nog een keer lezen. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Mevrouw Seine, Hanneke en Rien, Roelie en Jan, Wolter en Ilonka, Jacco en Esther, kleinkinderen, achterkleinkinderen, verdere familie vrienden en bekenden, gemeente van Jezus Christus. Ja, bijzonder is het om deze afscheidsdienst, deze dankdienst voor het leven van Jaap Seyne, hier in de kerk te houden. De kerk waar hij door zijn broze gezondheid al een aantal jaar niet meer kon komen. Hij behoorde echt bij de thuisgemeente, zeg maar. De mensen die in hun eigen huis de kerkdiensten online meebeleven. Maar daarvoor, het is al gezegd, kwam Jaap hier graag. Samen met zijn vrouw Gree. En ze kwamen apart naar de kerk. Eigenlijk ook helemaal passend bij hun huwelijk. Waarin gezamenlijkheid en eigenheid allebei belangrijk waren. Zijlopend, hij met de fiets. En ja, je hield je hart vast als hij dan op zijn fiets stapte. Of er later weer vanaf. Als dat maar goed ging met dat ene been. Maar hij bleef dat zo lang mogelijk volhouden. Volharding was hem immers op het lijf geschreven. Ook toen dat lijf niet meer deed, niet helemaal, niet altijd meer deed, wat hij wilde. Zo kwam hij hier dus graag, totdat het niet meer ging. En nu is hij hier voor de laatste keer. Althans, zijn lichaam, zijn ziel is al verhuisd naar het eeuwig vaderhuis. Zoals Gree eerder in de dienst zo ontroerend zei. Ja, in de kerk kon broeder Seyne dus niet meer komen. Maar gelukkig waren er wel momenten dat de kerk naar hem kwam. Bijvoorbeeld in het trouwbezoek van Nelleke Brosman. Pastoraal bezoeker van onze gemeente. Maar ik denk ook nog aan die ene keer in maart vorig jaar. Toen we het heilig avondmaal vierden in een weeksluiting in de Ronsehof. En samen met zijn vrouw was hij daar. En ook Jacco en Rien waren daarbij. En ik zie het nog voor me. Je zag zijn ogen schitteren. Zo intens genoot hij van het zingen, van woord en sacrament. En het deed hem zichtbaar goed om dat met elkaar ook te beleven. En toen ik hem in de week erna op de kamer in Ronsehof bezocht, waar hij dus geruime tijd verbleef na een ziekenhuisopname, toen kwam hij hier ook nog op terug. Ik moest hem een beetje helpen, maar het kwam weer naar boven. Hoe bijzonder dat was geweest. Ja, lieve mensen, geloven kan ook echt genieten zijn, hoor. En hij had ook nog een nieuwtje trouwens. Hij hoopte binnenkort weer naar huis te gaan. En met pretlichtjes in de ogen, de ondeugendheid spatte er vanaf, zei hij dat hij al een keer was overgestoken naar de flat aan de Ronseweg. En hij deed het voorkomen alsof hij dat in zijn eentje had gedaan. Ik ben er niet bij geweest, ik zie nu dochter schudden, maar ik vond het vooral ook heel veel humor. En humor, dat paste ook helemaal bij hem. En humor maakt alles ook lichter. Humor relativeert. De Joden spreken niet voor niets over gein. Rechtstreeks afgeleid van het Hebreeuwse woord voor genade. Hij mocht dus weer naar huis. Maar dat was helaas niet voor lang. Want thuis ging het niet meer. Hij was te zorgbehoevend geworden. En eerlijk gezegd was het voor zijn vrouw ook niet meer vol te houden. En ik bezocht jullie in september, toen het opeens in een stroomversnelling was geraakt. Hij zou naar een kamer gaan in het Olympiadehuis. En u zou achterblijven op die flat aan de Ronseweg. Althans, zo voelden jullie dat. Alsof ik me niet aan mijn huwelijksgelofte houd, zei u toen. En dat sneed werkelijk door mijn ziel. Toen stelde ik de vraag, ik weet niet of u het nog weet. De huwelijksgelofte zijn een antwoord op de vraag om de ander lief te hebben en trouw te blijven in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in rijkdom en armoede, tot de dood u scheidt. Heeft u hem straks niet meer lief dan? Vroeg ik. Blijft u hem daar niet trouw dan? En eigenlijk was het een retorische vraag, hè? Het antwoord zat er al in. En u heeft het laten zien. Want volgens mij, u zei het zelf trouwens, ging u iedere dag naar hem toe. Misschien het weekend niet, maar elke werkdag, vele maanden lang, heeft u hem trouw en liefdevol terzijde gestaan. Het heeft me, en velen met mij denk ik, diep geraakt. Ja, het werd best een ontroerend gesprek toen daar. Die laatste keer samen met mij aan de Ronseweg. En spontaan kwamen er toen ook allerlei lievelingsliederen naar boven. En geliefde bijbelteksten van jullie allebei. En uw man hoefde daarvoor ook niet lang na te denken. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Opdat ze uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Zoals gezegd, zijn belijdenistekst. Ja, die dominee die toen deze tekst voor hem uitkoos, had het goed gezien. Jaap was een man die het verwoorden van zijn geloof moeilijk vond. Ja, hij herkende het in de liederen die dat geloof voor hem uitzongen. En waarmee hij zelf dat geloof ook inzong. Het is echt ademhalen, hè? Die liederen die hij vaak ook uit zijn hoofd zong. Of zoals de Engelsen het nog mooier zeggen, by heart. Maar ja, vond vooral dat het geloof zich moest uiten in daden. Anders stelt het niks voor. Nou, helemaal in lijn met die andere Jacob, Jacobus, om precies te zijn. Hoe die het verwoordt in zijn brief, en we lazen het. Wat heeft het voor zin? Als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar. Geloof zonder werken is dood. Waardeloos dus. En wat is het dan mooi als zo'n belijdenistekst vervolgens niet alleen maar mooie woorden zijn, maar die ook echt waar wordt. In de praktijk gebracht wordt. Bij de brandweer, de mensen die hij bezocht, vanuit de kerk, vanuit het Nederlands Bijbelgenootschap en vele mensen meer. Ze merkten het aan Jaap Seijnen, dat was iemand die aan jou dacht. Die er voor je was, die je hielp als het nodig was. Ook als je auto het niet meer deed bijvoorbeeld. Bij wie je je verhaal kwijt kon, die vriendelijk was en trouw. En vaak met die al genoemde humor. Zo liet hij zijn licht schijnen voor de mensen. Laat zo uw licht schijnen. Die woorden van Jezus, ja, die kunnen misschien ook nog wel wat anders oproepen. Zoals bij die ene moeder van dat drukke gezin. Die zei, nou, die woorden van Jezus maken mij soms heel moe. Ik weet nauwelijks grip op het leven te houden. Iedereen wil ontzettend veel van me. En dan moet ik ook nog mijn licht laten schijnen. Voor de mensen. En je hoort de moedeloosheid. Om niet te zeggen de machteloosheid. En misschien is dat ook juist wel herkenbaar voor u. En voor jou. Dat die woorden van Jezus ook zo'n druk op je kunnen leggen. Zo uitermate vermoeiend kunnen klinken. Maar zo zijn ze dus niet bedoeld. En je kunt het eigenlijk al heel goed zien aan die twee voorbeelden die Jezus hierbij gebruikt. Dat van een stad op een berg en een licht op een kandelaar. Kijk, een stad op een berg ligt daar toch ook maar gewoon te liggen. 'S Avonds zie je zo'n stad in de verte al liggen. Door de vele lichtjes. Gaat vanzelf. En ook een kaars op een standaard functioneert zo. Zolang je hem maar op een standaard zet, op een centrale plek in huis. En niet ergens in de hoek of achter een grote stoel. Nee, dan doet zo'n kaars op een standaard gewoon zijn werk. Laat zo je licht schijnen dus. Niet vermoeiend, maar ontspannen. Vanzelfsprekend. Onbekommerd. Ja, daarvoor moet je wel dicht bij Jezus zijn en blijven, want Hij is het licht. En niet wij. Dus als we dicht bij Hem zijn, schijnt zijn licht door ons heen en om ons heen. Anderen kunnen dat licht dan zien. Iets van Jezus zelf zien. En weer moed vatten. Hoop putten. God danken. En als je dicht bij Jezus bent, dan ga je vanzelf ook een beetje op Hem lijken. Is je dat? Want waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Toch? Ook in de positieve zin. Dan ga je zijn trekken vertonen. En wat die trekken zijn? Liefde. Vrede. Vreugde. Geduld. Vriendelijkheid. Goedheid. Geloof. Zachtmoedigheid. En zelfbeheersing. Schrijft de apostel naar wie deze kerk vernoemd is. In een van zijn brieven. Dat is het licht. Zijn licht. Dat we mogen laten schijnen. Eigenlijk dus weerkaatsen. Zoals een reflector. Maar ja. Daar kon meneer Sein ook wel eens aan twijfelen. Ben ik wel een goede reflector? In deze. Ben ik niet tekortgeschoten? Juist in die binnenste cirkel. Voor mijn gezin. Waren het altijd goede werken. Goede daden geweest. Had ik toch niet meer de vrede moeten zoeken. Bij conflicten. En dan kwamen er schuldgevoelens. Dan was er angst. Waar hij mee worstelde. En die worstelingen die leken wel groter te worden. Naarmate hij ouder en kwetsbaarder werd. Niet alleen lichamelijk. Maar ook geestelijk. Innerlijk kon het dan in hem woelen. En juist die binnenste cirkel, die zag dat. Want zij kenden hem. En zoals Rien eens alleen met zijn schoonvader op diens kamer in het Olympiadehuis. En contact, echt contact, was moeilijk. En Rien dacht, ik lees over Jacob. De Bijbelse naamgenoot. Hoe hij worstelde met God. Daar bij die beek. En die oever daar werd een soort modderige boksring. Waar Jacob urenlang met een engel worstelde. Een engel van de Heer, dus eigenlijk met de Heer zelf. En toen vroeg hij, pa, worstelt u ook met God? Er kwam geen antwoord. Althans, niet verbaal. Hij knikte. Ook deze Jacob, Jacob, Wolter Seyne, worstelde met God. Bijvoorbeeld na die beroerte, waarbij hij in één klap zoveel kwijtraakte. Van een vitale man, een gebroken man werd. En dat net als die Bijbelse Jacob uiteindelijk ook mank liep. Hij worstelde niet alleen met zijn gebrokenheid, maar ook met de barsten die er tussen mensen kunnen ontstaan. De verwijdering, de vervreemding. Mensen, ook van heel nabij. En hij worstelde in dat laatste stuk van zijn leven. Toen hij zo lang moest wachten. Op de dood. Hoe we tot twee keer toe om zijn bed stonden. Afscheid namen. En het was ontroerend. Met elkaar om zijn bed. Zijn lievelingsliederen. De gebeden. De woorden uit de Bijbel. Maar hij ging niet. Ook na die tweede keer niet. Zijn lichaam werd steeds brozer en zijn geest steeds verwarder, maar zijn hart bleef maar kloppen. Zijn levenskracht was te sterk en het was dubbel. En het was moeilijk. En wie worstelde daar niet mee? Wat was hier de zin van? God. Worstelen met God. Worstelen met mensen. Worstelen met jezelf. Herkenbaar? Nou, de Bijbel kent het. Want weet je, de Bijbel is ook een diep, diep menselijk boek. Zoals ik die worsteling van Jacob teken daar bij die Jabok. Maar Jacob laat niet los. Hij wil pas loslaten als God hem zegent. En ook dat zag ik terug bij Jaap Zijne. Ook hij kreeg de zegen. Toen hij belijdenis deed. Toen we tot twee keer toe afscheid namen van hem. Samen met zijn vrouw, de zegen. Ooit hadden ze samen de zegen gekregen bij een huwelijk. En nu bij het afscheid opnieuw. En draag die zegen alsjeblieft mee. En wat zegt die zegen? De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, weer dat licht. Niet het duister van onze worstelingen, van onze twijfels, van onze schaamte en schuldgevoelens. Niet het duister heeft het laatste woord, maar het aangezicht van de Heere God. Dat over ons licht. En dat is het licht van Christus zelf. Want Jezus is het gezicht van God. Hij zei het zelf. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En zijn licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Of zoals dominee Troost, en je zou zo'n achternaam hebben, ergens dicht, tot onze troost, tot ons uitzicht. Als het licht is in mijn ziel, vlucht wat de dag verdonkert. Krijg ik meer dan mij ontviel. Als het licht der wereld flonkert, bloeit de blijdschap in mijn hof. God zij lof. Als het licht is in mijn ziel, opent zich de hof van Eden. Sta ik als een kind dat viel midden in een tuin van vrede voor Gods lachend aangezicht opgericht. Amen. We zingen nu Johan de Heer 976. Heer, wilt u mijn leidsman wezen? Het laatste couplet hiervan staat ook op de rouwkaart. En Rolly zal daar straks nog iets meer over zeggen. Johan de Heer 976. Thank you. Dan is er nu een bijdrage van de kleinkinderen. Eline en Laurens zullen wat zeggen. Gerard, Ruben en Christine zullen wat zingen en spelen. Aan jullie.
De laatste maanden van het leven van opa stonden in het teken van afscheid nemen. Afscheid nemen van een bijzondere man. Hoewel de herinneringen aan de laatste tijd het meest vers zijn, zijn onze herinneringen in de jaren van daarvoor het meest levend. Graag blikken we terug op deze warme herinneringen die we als kleinkinderen hebben gehad aan onze opa. Toen we jong waren, kwamen we graag bij opa en oma op de brandweerkazerne. Lekker spelen op de binnenplaats met de fietsjes die opa voor ons opknapte en netjes hield. Opa was dan vaak aan het werk op de brug met de auto's of met iets anders. Ook gingen we graag naar de brandweer open dagen. Dan zagen wij onze stoere opa in actie, helpend bij auto's openknippen of op de oude brandweerwagen een rondje rijden. Later hoorden we de verhalen en zagen we de foto's van alle spannende en heldhaftige dingen die opa had meegemaakt. Het was onze grote held, waarmee je lekker wild kon doen. Helaas kreeg opa een aantal jaar later een hersenbloeding, waardoor wild doen er iets minder in zat. Maar naast dat wild doen en die stoere opa, was opa altijd heel lief en zorgzaam. Toen opa en oma later op de Joris van Spilberglaan woonden, waren we daar ook vaak te vinden. Voor ons was dat dicht bij school, dus wij kwamen daar vaak op maandag en dinsdag tussen de middag eten. Je hoefde je neus maar achterna te fietsen, want oma maakte pannenkoeken, wentelteefjes of drie in de pan. En als opa dan binnenkwam, kregen we altijd een plakje grillworst. Even opgewarmd uit de magnetron. Of nog beter, als opa en oma weer naar Drenthe waren geweest, een lekker stukje Drentse worst. De laatste jaren kwamen opa en oma niet meer in Drenthe. Maar nu kom ik bij mijn schoonouders die ook in Drenthe wonen. En dan krijg ik daar Drentse worst. En dat doet me altijd denken aan opa. Bij opa en oma kwamen we nooit iets tekort. Er was altijd iets lekkers voor ons. Opa was ook een hele zorgzame opa. Altijd bezorgd of we het niet koud hadden. En als we het dan koud hadden, dan klommen we bij opa op schoot, gingen de sokjes uit en de sloffen op de verwarming en ging opa met zijn warme handen onze voetjes opwarmen. Hier hebben wij nog warme herinneringen aan. En als ik nu met Lotte en met Niels bij mijn ouders kom, dan zien we dat die eigenschap is doorgegeven. Van vader op dochter. Nu zegt mijn moeder vaak genoeg: wat heeft Lotte koude voetjes? En dan begint ze de voetjes van Lotte op te warmen. De appel valt niet ver van de boom. De laatste jaren waren we ook wel met de kleinkinderen bij opa en oma over de vloer. En wat genoot opa daar dan van? Dan werden uiteraard eerst weer die voetjes gecontroleerd als ze bij opa op schoot zaten. En dan zag je opa zichtbaar genieten. We zijn blij dat opa ook Louise, Thomas, Niels en Lotte heeft leren kennen. En opa, de brandweer, die maakt diep op de indruk op Niels. Hij is helemaal gek van alles van de brandweer. Hij speelt graag met de grote brandweerladderwagen van Playmobil. Of we moeten samen met Niels buiten steppen. En dan steppen we naar de brand en dan moeten we hem blussen. Hij vraagt dan ook vaak: mama, mag ik ook een keertje brandweer worden? Net als opa Trein. Dus opa, het brandweerbloed leeft nog steeds voort.
Opa hield van fietsen. Hij kwam mij dan ook vanaf de peuterspeelschool halen met de fiets. En ik mocht dan achterop. En toen ik zelf mocht fietsen, dan was het zij aan zij. Met zijn hand om mijn rug. Voor mijn gevoel was opa altijd rondjes aan het fietsen. Geen straat in Gouda en omstreken
werd hierbij overgeslagen. Tijdens deze ritjes werd vaak onaangekondigd gestopt op de Han Hollandenweg 31. Even een stop bij ons thuis van een klein uurtje. Gezellig samen bijpraten onder het genot van een kopje thee met een wolkje melk erin. Opa en ik hadden soms een andere kijk op het leven. Ik, wat meer jong en onbezonnen, en opa, mijns inziens, een tikkeltje voorzichtig. Tijdens zo'n middag bij ons thuis vertelde ik opa dat ik mij de volgende dag om 8 uur moest melden op de middelbare school voor corvée. Ik was voor de zoveelste keer te laat gekomen tijdens de les. Opa zei toen, maar jongen, als je nou 10 minuutjes eerder van huis weg gaat, dan ben je op tijd en hoef je ook nooit te corvéeën. En ik keek opa aan en begon te rekenen. Ik zei, maar opa, als ik 2 keer in de maand moet corvéeën, dan kan ik 20 schooldagen 10 minuten besparen en heb ik aan het einde van die maand 2 uur minder lang op school gezeten. Opa begon te lachen en schudde zijn hoofd. Hij vond hier wel wat van, maar ik zag aan hem dat hij het tegelijkertijd ook wel fascinerend vond. Wat ik fijn vond aan onze momenten aan tafel was dat ik altijd kon delen wat ik dacht. En ondanks dat opa hierin van mening kon verschillen, hij hierin nooit belerend werd. Wijsheid komt met de jaren en inmiddels probeer ik altijd op tijd te zijn. Maar die 10 minuten vind ik nog steeds wat overdreven. Voordat opa op de fiets stapte om zijn rondje af te maken, zorgde hij er wel stevast voor dat er een pannetje met geschilde aardappels voor mama thuis klaar stond op het fornuis. Verder was opa een voorloper op hetgeen we tegenwoordig circulariteit noemen. Jacco noemde het net ook wel eigenlijk. In de schuur, die rook naar olie en smeermiddel, repareerde hij onze fietsen in zijn mooie ouderwetse stofjas. Tegen die tijd dat je op de middelbare school zat, mocht je dan ook bij opa op de leer. Wel op de meest circulaire manier. Want nieuwe fietsenonderdelen kopen was lang niet altijd nodig. Opa had altijd wel wat liggen in zijn schuur. En zo niet, ja, dan was opa heerlijk inventief en knipte hij uit een oud conserveblikje een onderdeel voor je fiets, zodat hij uiteindelijk toch weer de weg op kon. Later op de Ronseweg werden we regelmatig met de kleinkinderen uitgenodigd voor legendarische andijvend stamppotavonden. Opa mopperde, met een knipoog, dat wel, stevast over het formaat van die gehaktballen. Die gehaktballen mochten altijd wel wat groter. Terwijl wij smikkelend de lekkerste stamppot ter wereld aten, ja oma, het is echt de allerlekkerste, vertelde opa, als we geluk hadden, de mop over boer Koekoek. En typerend voor opa, de pan moest leeg. Hij zei dan, neem nog maar een beetje. En als je dan zei van, ja, ik heb echt genoeg gehad, dan zei hij, nee, hier, neem nog een beetje jongens. Neem maar lekker. En opa was eigenlijk pas tevreden als de bodem van de pan weer glom. Spoelen voor de afwas was vaak niet meer nodig. Om de avond compleet te maken aten we yoghurt of vla, of allebei. En het bakje van opa werd nog altijd even opgewarmd in een magnetron. Lieve opa, de laatste tijden waren er meerdere momenten dat het minder ging. En elke keer krabde hij weer op. Als een man die niet van opgeven hield. Maar het lijf werd steeds moeider en het ging niet meer. Het is goed zo. Dank voor de fijne tijd die we met u hebben mogen doorbrengen. Ik ga uw glinsterende ogen, rode wang en warme stevige hand missen. Tot ooit.
Ja, wij mogen een lied voor jullie brengen en het heet Ik zal er zijn.
Is uw eeuwige naam verborgen aanwezig, deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u, wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben en zal er zijn. Een boog in de wolken als teken van trouw. Sta boven mijn leven, zegt ik ben bij jou. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij u veilig, u die mij ziet. Zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.
Dank jullie wel. Mooi lied voor jullie mooie woorden ook. We gaan nu samen danken en ook bidden. Lieve Vader in de hemel, wij danken u voor het licht. Het licht van uw zon, dat ook vanmiddag de kerk binnenvalt. Het licht van de lente, het nieuwe leven, dat overal ontspruit. En dat maakt deze afscheidsdienst toch ook troostvol en beloftevol. We danken u voor het licht van uw woord. Dat woord dat zo lang met broeder Jaap zijn en meeging, hem de weg wees. We danken u voor het licht dat u zelf bent. En dat wij mogen weer kaatsen. En we danken u voor al het goede dat u geschonken heeft in Jaap Zijnen. Wie hij mocht zijn voor het gezin waarin hij opgroeide. Wie hij mocht zijn, 64 jaar lang verbonden aan zijn vrouw G. En wie hij mocht zijn voor de kinderen, de kleine en de achterkleinkinderen. We hoorden zoveel mooie en dankbare herinneringen. Wie hij mocht zijn op zijn werk bij de brandweer. Wat hij daarin betekenen mocht, ook als leidinggevende tussen de mensen en voor de mensen. Vaak ook in spannende situaties. Wat hij betekenen mocht voor de mensen om hem heen. In de kerk en de samenleving. En we danken u voor al het goede, het mooie, dat wat ons dankbaar stemt, doet glimlachen. En dat we dat mogen koesteren, met ons mee mogen dragen. En het moeilijke, het pijnlijke, dat er ook is, een plek kunnen geven. Toch ten diepste bij u. Heren, een dienst als deze kan ook andere lege plekken in ons leven doen schrijnen. Mensen die we missen en wennen doet het nooit. O Heer, wilt u ons dan troosten zoals u dat kunt. En ons ook een open hart geven naar elkaar toe als we rouwen. Voor mensen die we verloren aan de dood of aan het leven. Heer, u bent vanmiddag naar ons allen toegekomen. Want het licht van u schijnt voor alle mensen. En allemaal worden we geroepen om dat licht te weerkaatsen. Allemaal, Heer Jezus, roept u ons dicht bij u. Om daar ook bij u te blijven. En geef dat dat ook mag resoneren in ons leven. Mag bezinken op de bodem van ons hart. En vrucht zal dragen. En Heer, als we straks in de besloten kring naar de begraafplaats gaan, om het lichaam van deze geliefde man, vader, opa en overgrootvader, te begraven, dat het dan toch ook meer zal zijn dan begraven. Dat het zal zijn als zaaien. Met het oog op de oogst. Uw toekomst. Dat bidden we u en dit dank u alles. Uit genade. In Jezus' naam, het licht van de wereld. Amen. Ik geef nu graag het woord aan dochter Roelie.
Zondagmorgen, 19 maart, om 7:10, blies mijn vader zijn laatste adem uit en ik was erbij. Vrijdagavond om 10:00 liep ik naar het Olympiadehuis bij mij om de hoek. Hij had het benauwd en was heel onrustig. We waren bezorgd hoe hij de nacht zou doorbrengen. Zijn zuurstofwaarde was laag. Voor de verpleging reden om te overleggen met de dienstdoende arts en het zuurstofapparaat erbij te halen. De arts stelde longontsteking vast. Hij kreeg morfine en werd rustig, maar was vanaf dat moment niet meer aanspreekbaar. Hij ademde zwaar en dat werd in de loop van het weekend korter en heviger. Tot de verpleging me zondagochtend rond 5:30 wakker maakte, omdat mijn vader het erg benauwd kreeg. Nog één keer werd mijn vader verschoond en hield ik zijn hand vast bij het draaien, wat nu wel heel belastend was. De kundige nachtverpleging gaf hem daarna een slaapmiddel en morfine. Mijn bed stond naast dat van mijn vader en ik hield zijn magere schouder, arm en hand vast. Ik deed wat goed voelde, sprak tegen hem en zette de cd van Hoop op. Daar luisterde hij vaak naar. Je hoeft niet bang te zijn. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Het ademen werd zwaar en kort, totdat er 3 keer oppervlakkige zuchten kwamen en toen was het voorbij. Op de klanken van Heer, wilt u mijn leidsman wezen, kwam de verpleging binnen en constateerde dat mijn lieve vader overleden was. Laat mij ook die laatste dagen de ogen richten op uw kruis. Wil, o Heiland, mij dan dragen naar uw eeuwig vaderhuis. Zo klonk het. Mijn vader woonde vanaf eind september dicht bij ons, omdat thuiswonen niet meer ging, ondanks ondersteuning van buurtzorg, Team Bleuland, en de inzet van zorg Miss Sylvia. Vanaf toen leefden mijn ouders dus gescheiden. Mama werd elke dag, behalve in het weekend, met de taxi van vervoerspunt Gouda gebracht, mocht blijven meeeten, waarvoor heel veel dank, en gaf papa zijn fijn gemalen voedsel, omdat kauwen niet meer zo goed lukte. Mijn vader bracht de meeste tijd door in bed. Hij kwam er wonen met een long- en een blaasontsteking die met antibiotica werden bestreden en die hij te boven kwam. Lopen kon hij niet meer. Hij was in alles afhankelijk van de zorgmedewerkers en werd met de passieve tillift in en uit bed gehaald, want zitten was nodig ter afwisseling. Het transfer en het te lang in de rolstoel zitten deden hem heel veel pijn. Wat was het naar om hem te zien verkrampen en te horen kreunen. Hij was angstig. Zijn lijf deed hem zo zeer. Heel veel verschillende verzorgers kwamen aan zijn bed. Ik heb 100 namen opgeschreven achter in het dagboek. Ze wasten en verschoonden hem, gaven hem medicijnen, eten en drinken en kleden hem aan. De een wat zorgvuldiger dan de ander, maar met respect, geduld en vriendelijkheid. Mijn vader was gevoelig voor oprechte aandacht en bedankte hen daar ook voor. En zei dan soms, je bent een lieverd. Bij vlagen at mijn vader verrassend gretig en stak zijn tong uit als een baby voor de volgende hap. Hij genoot van thee met melk in de ochtenden, zoals hij dat thuis ook deed. Wat had hij een dorst na een lange nacht? Heerlijk, zei hij dan. Maar wat was mijn vader mager geworden. Hij woog in januari nog maar 55 kilo. Hij kreeg extra eiwitten, waardoor zijn spierkracht toenam. Tot ieders verbazing overleefde mijn vader een week leven van alleen maar water aan een sponsje. Toen hij eind november zonder medicijnen en zonder zuurstof verder leefde, extra zuurstof verder leefde, en half december de stervensfase toch ook weer werd opgeheven. We hadden die weken dag en nacht bij hem gewaakt. Hij was toen erg verzwakt en kon zijn armen niet meer optillen, maar zijn kracht kwam terug. Hij pakte telkens de papegaai boven zijn hoofd en draaide de rondjes mee als een baby in een box. Maar papa leek zich te vervelen. Hij kreeg een verzwaringsdeken en kwam 2 keer per dag uit bed om in de woonkamer bij andere bewoners te gaan zitten en naar buiten te kijken. Een paar keer ben ik met mijn vader wezen wandelen. Een keer over de dijk naar mijn atelier waar we buiten in de zon hebben zitten eten. En een andere keer een lange tocht via de Willenskade door het prachtige Goudse Hout. We bleven wel 2 uur weg. Wat genoot hij van de zon, de frisse lucht en het vogelgezang. Twee uur later waren we pas terug in het Olympiadehuis, medicijnen vergeten. Samen met Jan deden we boodschappen op zaterdagmiddag bij Dirk in het winkelcentrum. Wil je ook iets hebben, pa? Heb je zin in haring? Nou, dat had hij. Hij smulde ervan op zijn kamer in het huis. Op mijn verjaardag, zaterdag 8 maart, haalde Jan hem op met de rolstoel om over de dijk naar het atelier te lopen. Mijn schoonzus Esther had mama thuis opgehaald en Laurens, Charlotte en Jacco zorgden voor de lunch. Het was een dag met een gouden randje. Dankbaar dat we dit nog samen konden meemaken. Elke dag kwam ik bij mijn vader. Ik gaf hem drinken en eten, schoren hem en waste zijn gezicht met warm water en een washand, zette muziek op en ruimde zijn kamer op. Soms hing ik briefjes op met vragen voor de verzorging. Het was niet altijd even makkelijk om hem alleen achter te laten. Ik hoopte dat de verzorging af en toe tijd had om bij hem te komen kijken, want het alarm kon hij niet meer bedienen. Hij was kwetsbaar en broos, maar altijd dankbaar en vriendelijk tegen de zorgmedewerkers. Dat schreven ze ook in het herinneringsboekje dat ik na zijn overlijden in de woonkamer had gelegd bij zijn foto. Warme woorden van hardwerkende, liefdevolle medewerkers aan het bed van mijn vader. Ik waardeer hun inzet en koester de momenten van gedeelde zorg en aandacht. Vrijdagochtend, 14 maart, lag mijn vader netjes en warm aangekleed in bed. Daar was ik blij mee. Hij had een flinke schaal yoghurt gegeten, vertelde Jolanda. Ik bracht hem naar de huiskamer en ging toen even naar mijn werk. 'S middags kwam de wondcoach de doorlichtwond nog even verzorgen en ook hij was tevreden over hoe hij genas. Die middag kookte ik voor de bewoners in het Olympiadehuis en mijn moeder hielp hem met eten. We maakten ons zorgen over zijn conditie. Hij was zo moe. 'S ochtends had hij tegen mij gezegd: ik zie niks meer. Terwijl hij naar het raam staarde. Kun je mij dan wel zien, pap? Vroeg ik. Ja, dat wel. 'S avonds deelde ik dit met Caroline. Het is net of hij al in een andere wereld is, zei ik. Dat kan, zei ze. En ze zag dat mijn vader veel slijm ophoestte en het benauwd had. Ik hoopte van harte dat mijn verzwakte vader rustig zou kunnen inslapen, want het was zo moeilijk om hem zo te zien worstelen. 'S avonds werd duidelijk dat die fase niet lang meer op zich zou wachten. Mijn lieve vader stierf in de serene stilte van de zonnige, vroege zondagmorgen, 16 maart, net voor 7 uur. Door de uitvaartverzorging werd hij naar huis gereden, terwijl Jacco en ik hem nakeken. En in zijn eigen kamertje werd hij neergezet en was hij weer thuis bij mijn moeder. Als je nu naar buiten kijkt, zie je narcissen uitbundig bloeien, springen de knop van de magnolia's open en staan de bomen in roze bloesem. Wat had ik nog graag een wandeling met je gemaakt om van deze lente te genieten. We brengen je straks naar je laatste rustplaats en rijden dan over de dijk naar de begraafplaats IJsselhof, waar Jacco en ik afgelopen vrijdag een mooie plaats mochten kiezen. En dat Die is vlak bij mijn atelier aan de dijk. Zo blijf je pap dichtbij. Maar je zit natuurlijk vooral in mijn hoofd en in mijn hart. Dag lieve pap. Adieu. Lieve mensen hier. Nu de dienst bijna ten einde is, wil ik namens de familie een dankwoord tot u richten. En aan de mensen die voor mijn vader gezorgd hebben. En dan denk ik aan buurtzorgteam Bleuland voor hun ondersteuning. Toen mijn vader nog bij mijn moeder woonde en nu ook nog voor mijn moeder. Het verplegend personeel van het Olympiadehuis dat mijn vader verzorgd heeft. U allen. Hier aanwezig, wat fijn dat u gekomen bent, want dat doet ons goed. En u die verbonden bent met ons via de livestream. Iedereen die ons kaarten en berichten van deelneming heeft gestuurd, met mooie woorden om na te lezen. En Nelleke Prosman voor haar trouwe bezoek aan mijn ouders thuis en aan mijn vader in het Olympiadehuis. En dominee Kees van den Berg in de voorbereiding van deze dienst. Zijn bezoeken in het verpleeghuis en zijn begeleiding naar deze dienst en ook nu vandaag. Allen die meegeholpen hebben het afscheid hier in de Pauluskerk voor te bereiden. Het kerkelijk bureau, de organist, de mensen van de techniek en de beheerders en vrijwilligers. Hartelijk dank. En dat geldt ook voor Michel de Haan, de uitvaartverzorger en zijn team. Dat dagelijks langskwam bij mijn moeder om bij mijn vader te kijken. Dank u wel.
Dankjewel, Roelie, voor deze mooie persoonlijke en ontroerende woorden. Slotlied dat we vanmiddag zingen is het zegenlied Ga met God en Hij zal met je zijn. Alle coupletten. Straks na de zegen zal het orgel spelen, daar juicht een toon dat prachtige paaslied. En dan zal de familie als eerste de kerk verlaten, naar hierachter gaan. U krijgt dan de gelegenheid om hiervoor de laatste groet te brengen. Dan is er ook gelegenheid tot condoleren. Ik heb begrepen dat mevrouw Schijnen begeleid door een van de kinderen en dat de rest dat op informele wijze zal condoleren. Dus gun haar hen daarvoor ook de ruimte en de tijd. Zou ik willen zeggen. Er is ook tijd genoeg tussen nu en uiteindelijk de besloten begrafenis. Tot zover deze mededelingen. Het laatste is het mooiste misschien. De zegen. Laat mij niet gaan, tenzij gij mij zegent, zei Jacob. En die zegen ontving Jacob Wolters zijne. Die zegen mag u allemaal ontvangen. En wees daarom ook tot een zegen. Laat zo uw licht schijnen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Thank you. Zijn.